Vanmiddag volgen we Jacobus weer op de voet. Dit keer het volgende gedeelte uit hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 12. Maar we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 17, oftewel het gehele hoofdstuk voor het verband. Jacobus 4, vers 1 tot en met 17. En aansluitend 1 Petrus 5, dat is maar even verder bladeren, jongelui, maar dat wisten jullie al, dat Petrus naar Jacobus kwam. Het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 11. En het mag ons opvallen dat deze twee gedeeltes benadrukken hoe belangrijk het is als wij leren onszelf te vernederen voor God. Dat is geen afgang, maar dat is juist bevrijd worden van jezelf, sterk staan tegenover de duivel. Eerst Jacobus 4. Van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift tevergeefs zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter, de Heere door zijn geest, geef des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Dan komen nu de versen die vanmiddag onze aandacht vragen. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronde richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? En nu dan u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Alzo soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Tot zover Jacobus. En aansluitend het getuigenis van de apostel Petrus in zijn eerste brief, het vijfde hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. 1 Petrus 5 vanaf vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zoals gezegd staan we vanmiddag met elkaar stil bij de versen 7 tot en met 12 uit Jacobus 4. Jacobus 4, vers 7 tot en met 12. Het thema voor de verkondiging is de hoogmoed voorbij. De hoogmoed voorbij. En we letten op vier dingen. Allereerst God, ik en de duivel. Dan staan we stil bij vers 7. Ten tweede God en ik. De versen 8 tot en met 10. Ten derde ik en de broeders. Vers 11. En tenslotte God, de broeders en ik. Vers 12. De hoogmoed voorbij. God, ik en de duivel. God en ik, ik en de broeders, God, de broeders en ik. Geliefde gemeente, jong en oud, waar komt dat woordje hoogmoed vandaan in het thema van de verkondiging? Dat komt met eerbied gesproken niet uit de lucht vallen, maar geeft meteen het verband aan met wat we de vorige keer geleerd hebben. Eindigend in vers 6. Let erop, God keert zich, letterlijk staat er, gaat een gevecht aan met de hoogmoedigen. Daar heb je dat woord. Hoor je het? Hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Vandaar het woordje hoogmoed in het thema. En hoogmoed, jongens en meisjes, wat is dat? Als je er even over nadenkt. Dat is dat je het beter weet dan God en iedereen. En het gaat heel vaak ten koste van een ander. Je bent eigenwijs, ongehoorzaam. Denk dat niemand het ziet en daarom doe je het. Dat valt allemaal onder hoogmoed. Trots. Wie maakt mij iets? Kom maar op. Ik weet het beter, denk ik. Zoiets. Nou, gelukkig dat dat dan voorbij is. We kunnen opschalen. Na vers 6 van hoofdstuk 4 gaat het dan over hoe het wel moet. Zeker. Maar, en dat wil ik toch even gezegd hebben voordat we bij het eerste punt van de preek starten. Als het thema van de preek is en het thema van uw leven de hoogmoed voorbij, dan bedoel ik daar niet mee, het was er ineens, ik werd er door overvallen en ineens was het ook weer weg, voorbij. Nee, met de hoogmoed voorbij bedoel ik iets heel actiefs. Wij moeten de hoogmoed voorbij. Wij worden geroepen om de hoogmoed achter ons te laten. In te halen. Links of rechts, dat maakt dan niet uit. Maar wij moeten er voorbij. Het moet achter ons blijven. Dat is de les. Jacobus zet meteen heel hoog in vers 7, om uit te leggen hoe je dat moet doen. Wat is nou het medicijn? Tegen al die nare dingen die ik zojuist zei, jongens en meisjes. Dat je trots bent, dat je het altijd beter weet, ook al is het niet zo. Dat het ten koste gaat van een ander. Hoe laat je dat nu achter je? Door je aan God te onderwerpen. Dat is zo, hè? Ik weet zeker dat er heel veel van de kinderen van God, de volgelingen van Christus vanmiddag in de kerk zijn, die zeggen, ja, dat is het. Dat is het leven. Al die andere pogingen om aan iets anders te onderwerpen dan aan God, om zelf aan het fabrieken te gaan, om eigen vlees te leren beheersen los van God, om het eens te proberen met een boekje van hier en daar en een paar tips en tops en dan, zeker, praktische handvatten kunnen je helpen, maar het begint hier. Als het hier niet begint, is het niet eens begonnen. Moet je daar nou blij van worden, jongens en meisjes, wat Jacobus zegt? Je onderwerpen aan God. Betekent dat dan dat je bevend als een rietje, zoals een hond, zo in elkaar krimpt als een vervelende, nare baas eraan komt, zich kan gedragen? Nee, hè. Wat leert de Bijbel ons? Als wij ontzag hebben voor God, hebben wij dat zoals een kind dat heeft voor een goede vader. Je onderwerpen aan God, daarmee zeg je, Heere God, u bent alle eer waard. U hebt het voor het zeggen. Als ik al trots ben, dan ben ik het op u. Ik kan helemaal niks zonder u. Waar zou ik heen gaan? En u mij niet zien? Wat zou ik verzwijgen? En u zou het niet weten? Wat heb ik, wat ik niet al van u heb ontvangen? Alles komt van u. Alles is van u. Mijn leven, mijn lichaam, mijn ziel. Het komt u toe. Oftewel, dat is precies wat bekering is in het Nieuwe Testament. Metanoia. In het Engels zeggen we dan, to change your mind. Kom tot andere gedachten. Je gaat anders over God denken, anders over jezelf, anders over die ander. Dat komt als je onder God wegschuilt. Petrus, hè, we hebben dat gelezen, noemt dat, verneder je onder de krachtige hand van God. Dat is niet, zoals ik net al zei, maar nog even voor alle duidelijkheid, in elkaar krimpen omdat die hand je plat slaat. Maar dat is die krachtige hand van God die onder je leven komt om je te dragen. En wat is dan jezelf vernederen? Niet wegspringen, niet eronder vandaan kruipen. Ik kan het zelf wel doen, maar erin wegkruipen. Dank u, Heere, dat u zo'n krachtige hand hebt. Zo'n uitgestrekte rechterarm waarmee u het voor mij opneemt. Waarmee u mij leert om te leven volgens uw leefregels. Dat. Onderwerp u aan God. Dat is het geheim. En helaas zie ik die persoon niet altijd in de spiegel. En helaas zie ik die personen niet altijd in de gemeente. Dat raakt ons allemaal. Je ziet het al vrij snel. En als je het niet ziet, dan hoor je het wel. Als je een mail tikt. Als je het woord neemt in een vergadering. Als je reageert op een huisbijbelkring. Je ziet het al heel snel of iemand op dat moment gebogen heeft voor God of niet. Of je gebroken bent voor hem of niet. Dat wil niet zeggen dat er daarna niks meer uitkomt van, ja, wie ben ik vergeleken met God, laat ik maar niks over iemand zeggen. Integendeel, daar kom ik straks nog wel op als het gaat over oordelen en kwaad spreken. Wij moeten het goede tot elkaar spreken. Wij moeten wel degelijk elkaar in het oog houden, maar het gaat over de manier waarop. Het is zo bevrijdend. En dat heb ik ook gelukkig mee mogen maken. En ik denk dat u dat herkent. Dat er een broeder tegenover je ging zitten. Of zoals in mijn geval nogal eens gebeurde thuis, toen ik nog thuis woonde, dat mijn vader zei, joh, ga jij zitten. En dan wist ik al hoe laat het was. Probeerde ik zijn ogen te ontwijken, maar ja, die werden als magneten naar hem toegetrokken. En dan kwam het er weer uit, joh, luister nou eens, wat jij nou deed, hè. En dan smelt je, dan breek je, dan luister je, dat heeft gezag. Als iemand vanuit de liefde ook de meest pijnlijke dingen tegen je moet zeggen, dat je merkt, dat is iemand die spreekt omdat hij niet anders kan en niet anders wil, omdat hij bij God vandaan komt. Dat is iemand die heeft zich onderworpen aan God, omdat blijkt dat hij mij ziet zoals God mij ziet. Niet willend dat ik doorga in mijn ongeluk, doorga in mijn zonde. Weet u wat zo mooi is? En dat mag jij ook weten, jongens en meiden. Wat er dan daarna komt. Lees eens mee. Onderwerp u dan aan God. Als je je klein maakt in Gods hand. Hem gaat gehoorzamen, je aan hem overgeeft. Je zou denken, dan ben je een kastplantje. Dan ben je zo'n klein hondje. Wat bescherming zoekt bij de baas. Dan ben je geen waakhond. Dan ben je toch geen sterke christen als je elke dag geholpen moet worden. Als je het alleen maar vanuit God moet hebben. Jazeker wel, zegt Jacobus. Dat is het geheim. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Als je God gehoorzaamt, als je schuilt in zijn machtige arm en gelooft wat er uit dat grote hart van God opkomt, dan kun je de duivel aan. Dan kun je weerstand bieden. Dan gaat hij voor je op de loop. Letterlijk staat er, pak hem maar aan. Ik aarzelde even of ik dat zou moeten zeggen, maar vanuit de grond al zit dat er zeker in. De reden waarom ik aarzel is dat we dan misschien te snel onze vuisten ballen en verdrinken in dat pak hem maar aan dan. Ik las ergens, prachtig. De duivel die schaterlacht als wij zeggen, kom maar op. Want je hebt wel met mij te maken. Ik leef al jaren met de Here. Ik ben gereformeerd in het belijden. Ik heb heel veel bijbelkennis. Kom maar op. Dan schaterlacht hij. Las ik. Maar hij beeft als hij een christen op de knieën ziet gaan. Omhoog ziet blikken en hoort bidden. Leid mij niet in verzoeking, verlos mij van de boze. En die gelovige op ziet staan en ziet naderen. Dan gaat hij er vandoor. Wij moeten de duivel niet overschatten, gemeente. Hij gaat niet op de loop om wat ik presteer. Maar hij gaat op de loop als ik God gehoorzaam. Laten we niet soms te snel het hoofd hangen. Dan ook nog met een beroep op een bijbeltekst die helemaal niet zo bedoeld is, een woord van Jezus. Ja, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En je gaat zonder te bidden het web op. Je gaat zonder God te zoeken de weg op. Een gesprek in. Dat kan niet goed gaan. Maar weet je hoe het wel goed gaat? Als we ons voorbereiden, gewapend de strijd aangaan. De duivel weerstaan, dat is allereerst dicht bij God blijven. Wat een voorrecht. Als je merkt hoe meer je God leert kennen, hoe beter je de duivel leert doorzien. Hoe kleiner je zelf wordt en je weet waartoe je in staat bent, hoe minder grip de duivel op je heeft. Ik heb het al vaker gezegd. Het helpt niet, al ga je het klooster in. Al timmer je alles dicht. Al denk je dat je alles weggefilterd hebt. Jacobus heeft het al gezegd. Van binnen zit er iets. Die neiging. Wat onbedwingbare kwaad. Wat vaak uit je woorden blijkt. Maar ook in je daden. Dat zit erin. En zelfs na ontvangen genade in het leven van het geloof. Zegt Paulus. Er zit ook een soort wetmatigheid in mij. Hè, die toch maar steeds die zonde wil. Daarom moet je alert zijn. Want de duivel is er als de kippen bij om dan pff, dat vuur van venijn aan te blazen? En hoe zorg ik nou dat dat vuur niet ontvlamt in een vuurhaard die alles verzengt? Door in het licht van God te leven. Door Jezus Christus te volgen die zegt, wandel niet in de duisternis, maar leef in mijn licht. Door te zien dat Christus zijn gave uitdeelt, de gave van de geest, vol van geduld, zachtmoedigheid, wijsheid, liefde, dat. Dat trof mij best. Dat zowel bij Jacobus als Petrus het heel onbevangen staat. Wij kunnen de duivel aan. Laat het hoofd maar hangen als je het van jezelf verwacht. Maar niet langer naar beneden turen. Niet langer ach en och roepen. Die vreselijke tijd en die nare duivel. Kijk eerder omhoog en zing de lofprijzing. Wij hebben een machtige God en een krachtige koning. Als ik mij bij hem veilig weet en bij hem schuil, dan gidst hij mij naar huis en de duivel heeft het nakijken. God, ik en de duivel. En dan, het tweede punt van de preek. God en ik, vers 8 tot en met 10. Wat gebeurt er dan? Nou, Jacobus gaat nog even verder op hoe wij ten opzichte van God ons mogen verhouden. En dan noem ik wij heel algemeen. Ik hoop echt dat er zijn die op dit moment een heel aantal dingen net als vorige keer niet herkennen. Maar het kan zo ver komen in een gemeente. Het kan zo ver komen in je persoonlijk leven dat je je wel herkent. En anders is het preventief, onderwijs voor later. Als je er wel in terechtkomt, als we er als gemeente wel in terechtkomen, dat er sprake is van een oorlog, van oneenigheid. Jacobus wil het wel even duidelijk hebben. Let erop. Als je tot God nadert, zal hij tot u naderen. Met andere woorden, als jullie samenkomen in het midden van de gemeente, of het nu in een kelder is, in een kamer, na de maaltijd, zoals dat toen gebruikelijk was, of zoals wij hier, een ontmoeting met God staat altijd op scherp. En nou is het niet zo dat we dat eerste stukje van vers 8 moeten zien als, nou, als wij een stap naar God toe zetten, als de kerk maar goed vol is, dan komt God ook wel langs. Nee. Ons naderen tot God is geen voorwaarde voor hem om dan ook over de brug te komen, met eerbied gesproken. Jacobus bedoelt de evenredigheid erin. Als God een stap naar voren zet en zegt, zie hier ben ik, dan moeten wij niet willen wegblijven. Dan komen wij ook in beweging tot hem. En als wij in gehoorzaamheid tot hem naderen, tot hem, de God die zegt, kom naar mij toe, dan zal hij niet achterblijven. Een ontmoeting met God is altijd face to face, dichtbij, op de huid, op het hart. Dat is het doel. Als je tot God nadert, dan nadert hij ook tot jou. Maar besef dan wel dat een ontmoeting met God alleen kan als je schoon bent. Je proeft hier de lading van het Oude Testament mee. Hoe Jacobus dat elke keer niet erbij haalt, maar ervan doordrenkt is, eruit leeft. Het woordje naderen in het Grieks kom je in de Griekse vertaling van het Oude Testament ook daar vaak tegen, waar de priesterdienst plaatsvindt, waar het volk nadert tot de tabernakel, tot de tempel, waar de verzoening plaatsvindt. En dat woordje reinigen duidt al op al die handelingen die dan plaats moesten vinden. Keer op keer handen gewassen, kleding gewassen, verschonen, ondergaan. In het bad om schoon voor God te verschijnen. De symboliek die iedere Jood toen erop wees. God duldt het kwade niet. En daarom reinig de handen. Zondaars. En zuiver de harten, dubbelhartigen. Je zou kunnen zeggen, dat duidt op, maak schoon schip met de misdaden die je zou hebben gedaan. En zorg dat je van binnen ook opgeruimd en schoon bent. Dus je handelen en je gezindheid. Het hart en de handen. Dat is onderwijs voor de christelijke gemeente. Het zij heel actueel omdat je daar zelf iets van herkent, zei ik al. En anders preventief voor later. Natuurlijk, ook na ontvangen genade doen we allemaal zonde. Maar ik wil wel graag genuanceerd zijn, ook vanmiddag. En mag je dankbaar zijn als je hier niet in herkent. Maar als het gaat over zonde, zondaar zijn, dan betekent dat hier vanuit het Grieks doel missen. En als het gaat over dubbelhartigen, dan wil dat zeggen dat je wel degelijk het pad van de Heere wil gaan, maar toch zo nu en dan je hart weer verpand aan het verkeerde. Dubbelhartig zijn. Jacobus leert ons, als wij op weg gaan naar een ontmoeting met God, in het gebed, in het geloof. Wij doen dat met elkaar. Maak schoon schip. Kom, laat ons tezamen die zaak uitmaken, zegt de Zuid-Afrikaanse vertaling van Jesaja 1. Laat ons tezamen rechten, spreekt de Heer. Let us reason together. Al waren je zonden helrood, ik zal ze maken witter dan sneeuw. En met als doel om er dan vervolgens ook iets van te maken, toch? Met als doel dat er sprake is van berouw, vergeving, kwijtschelding. Het is niet voor niets, hè, dat we de vorige keer gehoord hebben hoe God zich duidelijk liet kennen als een echtgenoot. Als een minnaar. Misschien dat wij het wel een beetje te veel de boeteprediker vinden zijn, hè, hier bij Jacobus. Nou, reinig de handen zondaar, zuiver de harten dubbelhartige, besef uw ellendige staat, zo gaat het dan nota bene ook nog verder. Treur en huil, stop met lachen, laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Jacobus heeft wel bij deze mensen een paar zonden aangeduid en beschreven en aangewezen, die voor God aanvoelde als zijnde hoe een man zich voelt als zijn vrouw vreemd gaat en nog van geniet ook. Dan is niemand die dan zegt, als zo'n persoon alleen maar zegt, ja sorry, ja ik was even mezelf niet. Ja die vrouw, ja die ja ik ging voor de bijl. Of die man, ja die was zo. En voor ik het wist, ja, dat kan toch de beste overkomen? Nou, als je daarbij staat, als vader, en zo'n man zegt het tegen jouw vrouw, of tegen jouw dochter, zijn vrouw, dan ben je er wel klaar mee. Dan zeg je, zo gaan wij niet met elkaar om. Als er überhaupt al een weg terug is, toch? In die context moeten wij hier dat pleidooi zien. Voor reinheid, echtheid. Geen dubbel hart. Hier moeten we die tranen van berouw zien. Dat treuren en dat huilen. Oftewel, hier wordt een hoogmoedig mens aangesproken die denkt, ach, ik kom er wel mee weg. Ik praat er wel op in. God is toch genadig? Dat beeld, dat pijnlijke beeld wat ik verder niet uit ga werken. Maar wat ons allen op het netvlies moet staan. Dat roept Jacobus ertoe op om over die emoties te spreken. En laat dat nou ook eens heel bevrijdend zijn, gemeente. Toch, we hebben het soms over zondekennis, ellendekennis en hoe zit dat dan en heb ik dat dan genoeg? Het is geen voorwaarde, hè? Maar het is wel een vrucht van als je ontdekt je nadert tot God. En je hebt een ontmoeting met hem die jou het leven gaf. De handen, de zuurstof in je longen, het lijf om te leven. De vrouw waar je van houdt. En je kijkt hem in de ogen, je hoort hem spreken en je beseft, ik heb gedaan alsof alles wat ik deed van mij was. Ik heb gedaan waar alle ellende en narigheid mee begonnen is in het paradijs. Kan wel zijn dat God dat gezegd heeft, maar het aanbod wat ik nu kreeg, dat vind ik net iets aantrekkelijker. Dat je dat toch weer herkent in je leven. Is het dan vreemd dat je wordt opgeroepen om het dan er ook maar meteen helemaal uit te gooien, niets achter te houden? Niet het weg te lachen, of weg te werken, of weg te drinken. Of met de dopjes in je oren te denken van, laat maar, kom dan vooral naar God. Het pleidooi, soms wordt het wel eens gezegd, ja, ik mag alleen maar komen als ik schoon ben. Ik mag alleen maar komen als ik volmaakt ben. Dus, dat ga ik niet, want dat ben ik niet. Wil je het niet worden dan? Ook weer steeds opnieuw. Soms, hè, in het leven van het geloof kan dat ook wel eens de oorzaak zijn van zo'n lauw en ingezonken periode. Dat je het hele hoge wat God van je vraagt toch weer zelf probeert te doen. Maar God zegt juist, kom in de ontmoeting naar mij en ik zal je witter maken dan sneeuw. Ik zal je mijn geest opnieuw geven. Als je vraagt, herlevendig mij naar uw woord. Herschep in mij een nieuwe vaste geest, dan doe ik dat. Geloof. Wat is dat? Geloof is ten diepste getrooste zekerheid. Gedroogde ogen, gewassen handen, alles door hem. Ja, zou je je dan niet inderdaad onderwerpen aan God? Als je een ontmoeting is geweest tussen God en jou. God en ik was het tweede punt van de preek. Hè? En je vernedert je zo voor de Here. Wat is dan zijn doel? Om je te verhogen. Is dat niet precies wat Petrus ook zei? Verneder je onder de krachtige hand van God, terwijl je al je zorgen, ook over je vuile handen, ook over je tekort op hem werpt. En hij zal je verhogen. Dan kan de duivel je niet meer aanklagen. En dan zullen de broeders merken dat je weet wat genade is. Als het lachen je is vergaan en je heilig hebt leren huilen. En als de tranen zijn gedroogd en je oprecht hebt kunnen lachen. Het was als in een droom. God heeft mij opnieuw vergeven. Ja, dan snap je waarom Jacobus het aandurft om dan te beginnen in vers 11, het derde punt van de preek, broeders. Hij verbindt dat aan elkaar, hè. Als je je vernederd hebt voor de Here. En hij zal je verhogen. Nou, broeders, spreek dan geen kwaad tegen elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt, of over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Zie je hoe dat aan elkaar verbonden is? Hier zit niet zomaar een terechtwijzing in, maar een heenwijzing. Broeders, ik weet, ik kom er even op terug. Het was een soort oorlog tussen jullie. En je was met van alles bezig om het beste te krijgen. Vaak ten koste van een ander. Maar luister trouwens, nu ik dit heb gezegd. Hè, en je weet hoe opgelucht je bent als je het uitgehuild hebt bij God. Als je het neergelegd hebt bij God. En je wordt door hem verhoogd. Nou, ga dan zo niet meer kwaad spreken met elkaar. Zo lees ik het. Want besef, als je over je broeder kwaad spreekt en oordeelt, dat je niet op je plek bent. Nee, dat wisten we al. Ik was even niet op mijn plek. Maar wat betekent die plek nou? Nou, Jacobus maakt dat heel concreet. Dan spreek je kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Welke wet bedoelt Jacobus? Ongetwijfeld de samenvatting van Gods wet. God liefhebben boven alles. En later daarbij gevoegd. En je naaste als jezelf. De koninklijke wet die hij al eerder ter sprake bracht. De wet van de liefde. Als je ten nadele van een ander spreekt. Want dat is kwaad spreken. Hè? Dat is niet het kwaad wat een ander doet met pijn in je hart benoemen. Bij die persoon in kwestie. Maar achter zijn rug om. Om hem nog een extra trap na te geven. Om er genietend van wat je allemaal kunt zeggen. In op te gaan, die ander vernederen. Dat is kwaadspreken. Dan laat je aan die ander en aan iedereen en ook aan God zien. U kunt wel zeggen dat ik mijn naaste lief moet hebben als mezelf. Maar daar denk ik anders over. In dit geval een uitzondering. Dat is wat Jacobus zegt. Die wet is niet goed. Heb God lief. Met alles wat in je is. Zeker. En je naaste als jezelf. Voetnoot. Naaste. En dan komen er een paar dingen, een paar mensen, een paar type mensen die worden uitgesloten. Nee, zeker niet in de omgang tussen broeders en zusters onderling. Als je kwaad spreekt over een broeder en een oordeel over hem velt, dan zeg je daarmee, ik schaf de wet van God af. Oftewel, hoogmoed 2.0. Mijn wet is uitgangspunt. Mijn wil is koning. Dat mogen we niet doen. En dat brengt me wel bij een toepassing gemeente waar ik denk ik een aantal mee zal helpen. Want hoe zit dat dan? Je denkt terug aan als vader aan die momenten dat je je zoon of dochter terecht wees. Dat je een oordeel uitsprak. Niet eens veroordelend bedoeld, maar over wat goed en fout is volgens de Bijbel. Ik denk terug aan hoe we als broeders soms nadenken. Hè, ook in een kerkraadsvergadering over het wel en wee in de gemeente. We hebben het wel over mensen, hè, zeggen we dan ook tegen elkaar. En dan bidden we aan het begin van de vergadering ook, Heere, geef dat we daar eerlijk in zullen zijn. Oftewel, die persoon hoog zullen houden. Maar wel eerlijk zullen zijn in de zin van dat de liefde waarmee we zo iemand benaderen niet ten koste gaat van de waarheid. Nou, zegt iemand, dan loop ik wel met deze tekst vast. Ik zie er al tegenop om naar huis te gaan. Dus zullen we erover beginnen, pa, ma, of een vriend van je, waar je in alle eerlijkheid pas iets over zei. Is dat wel tot eer van God, als je die keuze maakt? Die zegt, ja, zie je wel, je hebt het toch gehoord. Je moet mij lief hebben zoals jij jezelf lief hebt. Je mag mij niet veroordelen. Dan is het wel van belang natuurlijk, hè, dat we ook vanmiddag de ene Bijbeltekst niet tegen de ander uitspelen, maar beseffen waar het hier om gaat. Is deze hele brief niet het bewijs? Nou, vertraag ik even, want volgens mij is dit de clue van wat ik nou een paar minuten probeer uit te leggen. Dus dat kan misschien helpen om het dan in één zin ineens te vatten. Is deze hele brief van Jacobus niet het bewijs dat je wel degelijk iets van een broeder mag vinden? Het is misschien wel de meest scherpe brief van heel het Nieuwe Testament. En hij denkt mee en hij kijkt mee tot in de gemeente, tot aan tafel, tot in de slaapkamers toe. Waarom? Om kwaad te spreken over die ander? Nee, want hij spreekt ze allereerst zelf aan. En niet achter hun rug om. En twee, hij ziet dat het kwaad in het leven van die broeders en zusters hen stuk maakt. Niet tot eer en opbouw is van de meerdere glorie van God en zijn gemeente. En daarom gaat het hem aan zijn hart. Dat is natuurlijk heel anders zoals hij die mensen daar, die broeders en zusters met elkaar ziet omgaan in de gemeente. Dat ze ervan genieten om kwaad te spreken over anderen. Dat ze vooral houden van het conflict om maar vooral een oordeel te kunnen vellen. Die houding, die verwerpt hij. Want als u, zegt hij, het beter weet dan God en zegt, God liefhebben boven alles, dat is één. Maar je naaste, dat vind ik niet goed. Dat moeten we anders zien. Dan ga je op de stoel van God zitten. Ik en de broeders. Als je zo om je heen kijkt, hè. Misschien ook wel terugdenkt aan de laatste minder goed verlopen gesprekken met elkaar. Of thuis aan tafel over een broeder of zuster. En je kinderen hebben het gehoord en het is geen zuivere koffie. Ik zeg het nog maar een keer. Dan moet u en ik niet naar huis gaan als een geslagen hond. En het maar in zwijgen hullen. Want dan is dit de oproep en de wijsheid van God. Om daar aan voorbij te gaan. Weet je nog, jongens en meisjes? Om die hoogmoed achter je te leggen. En te beseffen, Heere, ik ben wel geroepen om uw gemeente zuiver te houden. Om mijn kinderen de waarheid mee te geven. Maar ik ben niet geroepen ook, zelfs niet als zij volharden in het kwade. Om dan vervolgens op de stoel van u te gaan zitten en een ander zo te veroordelen alsof ik de rechter ben. Want ik heb niet het recht om een ander ten gronde te richten. Ik heb niet de kracht om een ander te redden. Dat is het laatste vers. En daarover denken we kort na onder het kopje God, de broeders en ik. Wij zullen namelijk allemaal samen een keer staan. Voor de troon van Jezus. En als het als een dreigement klinkt, dan zal het blijkbaar zo voor je zijn. Maar een dreigement is in de gemeente van Christus altijd bedoeld om tot bekering te leiden. Ik weet ook dat het voor sommigen als een belofte klinkt. Ja hoor, als straks de boeken opengaan, alles eerlijk op tafel komt. En je schuilde hier beneden op de oude aarde achter het bloed. Dan hoef je daar niet bang te zijn. Dan zal dat bloed niet tegen je getuigen, maar voor je getuigen. Dan is je rechter je redder. En dan is de redder die je leerde kennen precies dezelfde als degene die je recht gaat spreken. Er is één wetgever. Hij die kan redden en te gronde richten. God. God die het oordeel overgeeft aan zijn zoon die zal komen. Dat laatste oordeel. Het spreken over wie wij zijn voor God, dat is niet aan mij. Daarom die indringende vraag aan het einde van vers 12. Wie bent u dat u zo over die ander oordeelt? Daar gaat het dus om. Dat wij met verkeerde motieven en een verkeerde houding doen alsof we God zijn. Stop daarmee. Wat is de andere kant? Dat wij als wij van God zijn en ons hebben onderworpen aan Hem en genade hebben ontvangen. Kortom, als wij ons gedragen, nederig, zachtmoedig, wijs, dan is het toch niet vreemd als je meemaakt in je gezin, in je huwelijk, in de gemeente. Jacobus, dank voor dit onderwijs. Want dit is de weg. Zo houden wij elkaar vast. Als ook eerlijk de zonde benoemd kunnen worden. Zo houden wij elkaar vast. Als wij ook eerlijk oordelen wat God van ons vraagt. Van wat goed en fout is. Maar dan wel op de wijze van Christus. Die als hij leed, die dreigde. En die als hij uitgescholden werd, niet terugschold. Maar het overgaf in de handen van zijn vader. De hoogmoed voorbij. Ik hoop van ganser harte dat wij in de omgang met elkaar, in het klein en in het groot, iets van die wijsheid mogen doorgeven. Dat is al heel veel. Iets van de wijsheid waar Paulus over schreef in Romeinen 14, wat prachtig aansluit bij dit gedeelte. Paulus ziet daar de gemeente van Christus te Rome, Joden en heidenen samen optrekken. En dan hebben ze op enig moment discussie over, moet je nou per se alleen op de Sabbat samenkomen? Of mag je ook op de zondag samenkomen? Andersom, moet je alleen op de zondag samenkomen? Of mogen de Joodse broeders op de Sabbat houden? Dan gaat het over de feestdagen. Verschil van inzicht over of je nu wel vlees mag eten of niet vlees mag eten. Of een heidenchristen zich aan de Joodse maaltijden moet houden of niet, of andersom. Paulus die kijkt die gemeente eens rond en dan pakt hij de pen of hij geeft zijn secretaris de gelegenheid om te schrijven, hoe dan ook. En dan zegt hij in Romeinen 14, aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Maar niet om meningsverschillen te strijden. Niet om over meningsverschillen te strijden. Er zijn er die geloven dat ze alles eten mogen. Er zijn er die geloven dat ze niet alles eten mogen. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Heb je dat weer? Of hij staat of dat hij valt, dat gaat zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte dat te doen. Laat een ieder maar in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Dan komt het. Want niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven, of dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 133 en daarvan het eerste, tweede en ook het derde vers. 133 vers 1, 2 en 3.